Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij willen samen zingen, gemeenten, uit de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. Gemeente belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we zingen daarna uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Psalm 106, vers 3. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing gemeente is uit het evangelie naar Johannes. En daarvan het eerste hoofdstuk. De te beginnen bij het eerste vers. Ik noem het dus uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 1. Te beginnen bij het eerste vers. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlichtte ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het, van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Genadig en ontfermend God, hoe hebt gij ook op deze eerste kerstdag voor de tweede maal voor ons allen de weg naar dit huis des gebeds gebaand, zodat we in het leven in de gezondheid zijn. En daar nog enige begeerte was om ons te stellen om de lijn van de verkondiging van uw heilige evangelie. We hebben niets van onszelf, Heere, dan onze verkeerdheid en verdraaidheid en onze vijandschap. Onze eigenwilligheid. Maar het behaagt u om door uw woord en geest uw gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld, saam vergaderd in de prediking waarin gij uw eigen stem legt. Heere, wat een arbeid hebt gereeds deze dagen aan ons besteed. En nu wij, wat de diensten des woords betreft, deze kerstfeestviering gaan besluiten om die met de kinderen morgenochtend hier in deze kerk voor te zetten, komen wij u ootmoedig smeken dat gij het vers dat wij samen gezongen hebben wilt verhoren. Dat mijn oog het goed aanschouw, dat gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen mij in uw erfdeel blij beroem. Want Heere, daarin legt gij alles, dat ene vers legt gij heel het leven van uw kerk. Dat onze ogen dat goede aanschouwen. Open onze blinde zielsogen, die van nature gesloten zijn, voor hem die meer is dan duizend zonnen bij elkaar. wiens inslag in ons hart zondedodend is en het leven openbarend, die al onze ongerechtigheden te pletter slaat, die een man is naar uw hart en naar uw hand, die als kind in Bethlehems stal is ingegroeid in ons menselijk geslacht, van boven geboren en uit de mens geboren, God en mens in één persoon, en wil ons nu vanavond bij hem bepalen, dat onze ogen het goede aanschouwen, dat gij nu in hem voor al uw uitverkorenen, dat zijn de verlorenen in zichzelf, hebt weggelegd, opdat velen vanavond moed mogen krijgen om deze zaligmaker te zoeken en door uw genade vinden, en dat gij uw kerk bouwt in het allerheiligst geloof, in het wonder, in de verwondering, in de aanbidding, in de lofzegging, in de dankzegging, in de verootmoediging en in de vernedering. En waar wij nu van onszelf uit nergens kunnen komen, komen wij u bidden dat gij, Heere, precies als een vader met een kleinkind, ons over al de drempels van ons ongeloof en kleingeloof wilt heen zetten. En dat wij mogen gedragen worden op die eeuwige armen, om in dat binnenste van uw heiligdom te worden toegelaten, om te aanschouwen de wonderen van uw wet, de wonderen van uw onderwijzing, van uw lering en van uw vermaning, te aanschouwen hoe gij verzoend woont bij uw volk en gij daarvan de uitstraling doet onderkennen. Heere, wij danken u voor al die zegeningen en smeken u dat gij uw eigen naam wilt verheerlijken, alle verhinderingen van binnenuit of van buitenaf genadig wilt wegnemen, en dat wij vanavond op u mogen letten, op uw handen. We zo verlegen om u zijn zoals een dienstknecht ziet op de hand van zijn heer, en een dienstknecht, een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw, totdat gij ons genadig zijt. Wil u erbarmen, Heere, over alle nood der christenheid, ver weg en nabij? Wil de gaven heiligen die wij gegeven hebben voor doelen veraf en dichtbij? Wil de Heere dienst ter plaatse in stand houden, doordat gij dat ons gedurig op ons hart doet dragen? Wil gij allen sterken die op enige wijze bij uw dienst betrokken zijn? En wil gij arbeiders uitstoten in uw oogst ook naar deze plaats? Gij weet hoe groot de nood is en hoe groot het verlangen is, of ook niet, Heere, want gij kent onze harten. Gij weet wie er wat mee te doen heeft, maar gij mocht het doen, Heere, uit genade, dat we ons verbazen en verwonderen mogen. Open onze mond en tong om uw lof te verkondigen, en neem weg al onze zonden en ongerechtigheden in het kostbaar bloed van Christus Jezus. Amen. Gemeente, wij willen nu het woord Gods bedienen uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 1 en daarvan het 14e vers. Daar lezen wij: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. Gemeente, we gaan eerst samen zingen uit Psalm 122, de versen 1, 2 en 3. U wordt nog bekendgemaakt dat van dat nu gecollecteerd wordt voor de kerkvoogdij. En die willen we vanavond zeer extra aan uw belangstelling aanbevelen. Want dat is allerkostelijkst wat de gemeente heeft bij elkaar gebracht op de dag van gisteren. Voor het project Ambon. De kerkraad was daar gewoon klein onder, omdat hij de som heeft opgebracht van 8.727 gulden. Daar wordt de gemeente zeer hartelijk voor dank gezegd. En het is goed, gemeente, dat wij denken aan de noden van de kerk, ook der Molukken veraf. Het is ook nodig dat we denken aan de instandhouding van de eredienst. God zegen u met uw gaven. Wij zingen dan uit Psalm 122, vers 1, 2 en 3. Thank you. Johannes' gemeente neemt onder de evangelisten een eigen plaats in. Wanneer u de moeite neemt om de evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes met elkaar te vergelijken, dan zijn er bij alle onderlinge verschillen, ook tussen Matthäus, Marcus en Lucas, zoveel overeenstemmingen, dat meerdere commentatoren aannemen dat zij op één gemeenschappelijke bron teruggaan. In ieder geval zit ongeveer dezelfde opzet erachter, hoezeer Matthäus als Jood weer verschilt van Lucas de Griek. Maar Johannes neemt daarnaast weer een totaal andere plaats in, zijn opzet. Zijn methode komt direct al uit in het eerste hoofdstuk, waarin hij zijn uitgangspunt niet neemt bij Adam of Abraham, om daar de geslachtsregisters van waaruit de Heer Jezus Christus is voortgekomen aan ons voor te stellen, maar hij neemt onmiddellijk zijn uitgangspunt bij God. Hij is een theoloog van God geleerd. En hij stijgt als een adelaar, waarmee hij vaak is vergeleken, boven alles uit en neemt zijn uitgangspunt in het woord dat God is, bij God is, zelf God is. En met het woord kan niemand anders bedoeld zijn dan de tweede persoon van het goddelijk wezen, als het wat dogmatisch zeggen dan wel, de openbaring van God in Christus. Maar dan gemeente nog niet als het vlees geworden woord, maar als het scheppingswoord, waardoor de Vader alle dingen heeft in het aanzijn geroepen. Dat zegt Johannes ook met zoveel woorden, dat door dat woord alle dingen gemaakt zijn die gemaakt zijn. Dat zonder dat woord geen ding gemaakt is dat gemaakt is. Met andere woorden, wanneer God spreekt, dan is daar onmiddellijk het woord Gods bij betrokken. Dan is daarin aanwezig Hij die een ander is dan de Vader, hoewel met de Vader één. En een ander is dan de Heilige Geest, hoewel samen de drievuldige of drieënige God vormend en zijnde. Johannes begint dus vanuit de eeuwigheid, hoewel hij door veel geloof, geloofservaring, geloofsoefening gerijpt is als apostel. Hij is dan ook de laatste die het evangelie is gaan schrijven, waarschijnlijk al op hoge leeftijd. En daarbij is niet alleen de bezonnenheid en de bezonkenheid, maar daarbij is in het bijzonder de verlichting van de Heilige Geest om het evangelie zo te benaderen dat ook andere mensen daarmede zullen worden geraakt en getroffen. Zie hier de veelvormigheid, de veelvuldigheid, die vloekt met elke uniformiteit, met eenvormigheid van het evangelie. Het heeft God behaagd mensen in dienst te nemen, al hun hebben en houden met hun inhoud, met hun afkomst, met hun karakter, met hun kennishorizon en ga zo maar door, maar gedreven door de Heilige Geest. Ze vullen elkaar op een kostelijke wijze aan. Zo spreekt Johannes over het woord dat vlees is geworden. Eerst heeft hij dus gewezen het woord als scheppingsmiddelaar, bemiddelaar van de schepping. Maar nu komt hij bij het woord als de middelaar van de herschepping, van de nieuwe schepping, woorden die de Bijbel beide gebruikt. Het woord, dat is God zelf in de openbaring van zijn Zoon. Dat woord, zo staat hier, is vlees geworden. Let op dat woord geworden. Hij is niet veranderd in een mens, maar hij is vlees geworden. En die wording van Jezus Christus, daar kan Matthäus en daar kan Lucas u een heleboel over vertellen, waarover wij op andere keren met u gesproken hebben. Die wording van Christus naar het vlees begon al in Genesis 3 vers 15. Bij het uitspreken van de moederbelofte. Die wording zette zich voor door patriarchen, profeten. Door voorbeelden, symbolen, typen, zoals de catechismus ons onvergelijkelijk schoon verklaart in de afdeling die daarover handelt. Het woord is vlees geworden. Jawel, maar de Zoon van God is niet veranderd in een mens. Nee, hij is de Zoon van God gebleven. Als ik het zo mag zeggen, zijn ikheid, zijn ego, zijn bestaan. Uitgedrukte beeld van de zelfstandigheid van de vader is zoon gebleven, maar incognito, en heeft ons vlees en bloed aangenomen. Dat is een daad. Niet alleen van de vader, maar ook van hemzelf. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Uit de maagd Maria. En daarbij, gemeente, heeft hij niet de menselijke natuur of het mens zijn, eenvoudiger gezegd, aangenomen van Adam voor de val, ongeschonden, hoewel nog in rijping. Maar hij heeft onze natuur, ons mens zijn, aangenomen zoals het is geworden na de val, door de zonde verzwakt. Allerhande ellendigheid onderworpen. Het is dus niet zo dat de Heer Jezus Christus als twee druppels water geleek op Adam in die zin dat hij een gaaf en ongeschonden menselijke natuur meebracht. Nee, hij is in gelijkheid van ons zondig vlees gekomen. Want zo staat hier, hij is vlees geworden. Vlees. Het is niet alleen dat stenen wat om uw vingers en mijn vingers en polsen zit en dat wij ons lichaam meedragen. Maar vlees, dat is de mens in zijn totaliteit, in zijn geheelheid, naar lichaam en ziel. Maar dan, als gevallen schepsel. Meestal spreekt de Bijbel over vlees in de zin van broosheid, vergankelijkheid, voorbijgaandheid. Maar vooral ook in zijn ontroerend verzet, in zijn opstand, in zijn verkeerdheid, in zijn vijandschap, in zijn afval, dat vlees. Heeft Christus aangenomen. Ja, zegt ge, maar dan toch zonder zonde, inderdaad. Hij was heilig, onschuldig, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. Maar er doet niets af dat hij in gelijkheid van zondig vlees is gekomen. Gemeente, wat is dat een wonder van de kerstnacht. Dat wij hier vanavond horen verklaren op de manier van Johannes, het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, is uit de hoogte bij God vandaan ingedaald in ons mens zijn. Vanaf de val. Daar staan we ontroerd van, gemeen, want wij liggen diep weg. Want wij zijn in onze totaliteit vlees. O, wat zegt de Heere God dat ver. Ze zullen weten dat zij vlees zijn en geen God. Dat is de tegenstand. Wij wilden geen vlees zijn, maar God. Maar God zegt, ze zullen weten dat ze vlees zijn, de Egyptenaren en de mensen, en geen God. Gemeente, wat is dat voor een ontzaglijk groot wonder in de kerstnacht, dat hij zo diep in ons vlees is gekomen. En dan weer ingesloten de lichamelijkheid, mens zijn, menselijke gestalte hebben, vlees en bloed, maar breder in de totaliteit, in het geheel zijn van de mens, zoals hij is voor God. Gemeente, dat is een zo groot wonder, dat Johannes vol verbazing vanuit de eeuwigheid afdalend, maar God hem een ogenblik doet inblikken, terechtkomt en dat woord is vlees geworden. Ondoorgrondelijk wonder. Dat hebben wij dus in de eerste plaats ons voor ogen te stellen. De tweede plaats staat er en het heeft onder ons gewoond. Staat letterlijk, het heeft onder ons getabernakeld. Of nog letterlijker, het heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Wat bedoelt de Heere God daarmee? Wel, het Nieuwe Testament is zonder het Oude niet te verstaan. In het Oude Testament woonde God bij het volk in de vorm van de tabernakel. Dat was Israëls roem. De tabernakel Gods is bij de mensen. En u hebt dat voor u, u weet dat nog wel van een schoolplaat of van een dia of hoe u het ook maar gezien hebt. Dat de Israëlitische stammen 12 in getal, 3 aan de voorkant, 3 aan de rechterkant, 3 aan de achterkant, 3 aan de linkerkant gelegerd waren. De lagende stammen van Israël zo om dat heiligdom gelegerd. En in het midden een nederige, lage tabernakel. Daar beliefden het, behaagde het God om te wonen. Dat wil zeggen, ook in het oude verbond ging de heerlijkheid Gods, waarover wij vanmorgen spraken, reeds schuil. Achter zijn nederigheid, achter zijn afdaling. Want het mocht dan waar zijn dat God in het binnenste van het heiligdom woonde. De buitenkant, hoe sierlijk ook opgezet en hoezeer ook versierd, het was een nederige tent. Maar God woonde in het heilige der heiligen, boven de ark. Waar die cherubim boven stonden, weet u wel, die zo met hun vleugelen elkander raakten. Die vol verbazing pogen in te blikken in het wonder dat God verzoend woonde bij zijn volk. Dat de wet bedekt lag onder het verzoendeksel gesprengd, het bloed over de vloek der wet voor Israël. Zo, tabernakelde God eertijds bij Israël. Ik zal mijn tabernakel onder u zetten, had God gezegd. En mijn ziel zal van u niet walgen en ik zal in het midden van u wandelen. Die tabernakel werd telkens opgebroken. En God wandelde bij wijze van spreken met zijn volk mee. En nu, gemeente, staat hier dat de Zoon Gods ook getabernakeld heeft. Niet in de tabernakel in de oud-testamentische zin van het woord, maar in zijn vlees, in zijn mens zijn. Dat is diep gemeen. Want zoals God altijd woonde, onder de cherubim boven het verzoendeksel, onder die lamp die daar brandde in het binnenst heiligdom, dat eeuwige licht, zo woont de volheid der Godheid vandaag lichamelijk in Christus. Zo tempelt bij wijze van spreken God zelf in zijn Zoon en woont de volheid der Godheid lichamelijk, we zouden haast zeggen in zijn vlees zijn, in zijn mens zijn, onder ons. Is dat niet een wonder gemeen? Want wat deed dat volk in de tabernakel? Wel, als zij gezondigd hadden, kwamen ze met een lam of met een ram of met een stierkalf om verzoening te doen over hun zonden. Dat wil zeggen, daar konden zij de herstelling, het herstel van de gemeenschap met God vinden. En waarvoor kwam een Israëliet nog meer? Wel, om de Heere God te danken. Om zijn gaven voor zijn aangezicht neer te leggen in de vorm van een dankoffer, of een hefoffer, of een vredeoffer, of een lofoffer. En waarvoor kwam een Israëliet nog meer? In het bijzonder om te bidden. Om de gemeenschap met God te zoeken. Denk maar aan Hanna. Hoe deze haar hart uitgoot in de tabernakel. Dat was de plaats van de gemeenschap. Die had God inderdaad, hoewel hij er ook buiten werkte en kon werken, centraal gebonden aan de plaats die hij zou hebben verkozen, verkoren. Kijk, gemeente, dat is voor ons een bijzonder grote lering. Voordat je Israëliet maar vanuit de verte het voorhangsel mocht zien, waarvan de inhoud aan zijn nieuwsgierige ogen was ontrokken, moest hij langs het brandofferaltaar, is de eerste les. Dat betekent, jij, Israëliet, behoort verbrand te worden op mijn altaar. Je bent een zondaar. Dat is onze les ook. De tabernakelen Gods in zijn Zoon lichamelijk om de volheid der Godheid daarin te doen wonen, wil ons in de eerste plaats zeggen, gij, o mens, had daar behoren te tempelen, te tabernakelen, voor mijn oog. Gij dient uitgedelgd te worden uit het land der levenden. Wat een les, gemeente, om verbrand te worden. Met heel onze vroomheid en eigen gerechtigheid en dat er niets van u en mij overblijft. Staat in de Bijbel dat God sieraad geeft voor as. Wat is as? Ja, dat is wat er overblijft van wat verbrand is. En doet God vandaag nog zo, ja zeker. Ook op kerst 1972 in Zoetermeer geeft hij sieraad voor as. Zijn hier mensen die bij hun as neerzitten in zak en as? Hoor het. De Israëlieten gingen langs het brandoffer. Daar zou God tot hen spreken. In de verzoening. De Heer Jezus tabernakelt als kind in de kribbe, zeker, maar ook als hij verbrand wordt aan Golgotha's kruis door Gods toren. Dan tabernakelt daar ook de volheid der Godheid lichamelijk in hem. Ondoorgrondelijk mysterie, God van God verlaten, God door God voldaan. Ondoorgrondelijk wonder dat hij daar de verzoening heeft tot stand gebracht. Zo tabernakelt God bij ons in de opgestane, in de ten hemel gevaren koning en vooral ook door zijn Pinkstergeest. Gemeente, wat is dat een wonder. We hebben hem nodig als de verzoener van onze zonden. Maar ook, gemeente, om in hem al onze dank, lof, eer en aanbidding op te zenden tot de Vader. Want wij zijn zulke stakkers en stumpers dat wij er niets van terecht brengen. We hebben hem nu letterlijk in alles nodig, of niet? Of spreek ik niet de taal van uw hart die God kent? In alles heeft hij zich tot een borg en middelaar gesteld. We hebben hem nodig, gemeente, in de dienst der gebeden. Want al is het Godezijdank niet meer zo dat wij aan één plaats gebonden zijn, maar dat God overal wordt aangebeden in geest en waarheid. En al is het waar dat God woont op de wiekslag in zijn heiligdom wanneer het volk vergaderd is, woont en troont op de lofzangen van Israël, gemeente, hij wil wonen in een mensenhart. En als u één kool, een brandende kool, op een plaat ijzer legt, dan gaat die uit. Als u er 12 bij elkaar legt, dan komt er een vlam uit. En als u er 50 bij elkaar legt, dan is die vlam nog hoger. We hebben de gemeenschap zo nodig. Maar dat maakt de persoonlijke omgang met God niet overbodig. Integendeel, stel die met ongewone kracht en tegelijkertijd de gemeenschap. Want wie de andere gelovigen, kinderen Gods, kan missen, dat ziet er niet best uit. Eén dove, één brandende kool gaat uit. De gemeenschap, daarom wil God nog dat we samenkomen, al is de kerk geen tabernakel. Maar gij, gemeente van Zoetermeer, zijt de tabernakel Gods, de tempel Gods. En nog nauwer, gij die waarlijk in Christus gelooft, gij zijt de tempel Gods. Laat dat eens tot u doordringen. Dat hij zo dicht bij ons in de straat is gekomen, zo volkomen alles heeft volbracht, dat hij bij ons kan komen. En gemeente, wat heeft hij niet ondervonden in dat wonen bij ons? Want in Bethlehem was een veel grotere woningnood dan in Zoetermeer. Er was nergens plaats voor hem. Er was er een plaats bij de Joden, bij de leidende figuren, bij de discipelen. Wat is hij, gemeente, ontzaggelijk slecht behandeld. Want wanneer wij moesten wonen in de goorste steeg van Amsterdam, waar de gruwelijkste dingen elke dag voor onze ogen gebeuren, we zouden het er niet uithouden. We zouden er stichtelijk voor bedanken. We zouden liever wel op een hut in de Mokerhei gaan zitten, dan dagelijks in de pestwalm van deze zonde te verkeren. En dat geldt niet alleen Amsterdam. Gemeente, maar wat moet het voor de Heer Jezus geweest zijn dat hij bij ons in de straat is komen wonen. Tussen doden en levenden. Tussen mensen die allemaal zijn aangetast met een besmettelijke ziekte. Tussen mensen die allemaal gedoemd zijn te sterven en daarna het oordeel. Moet het voor hem geweest zijn Hij die de zuivere longen van Gods tegenwoordigheid had in te ademen. Pestwalm van onze zonden. Meent u, wat is hij komen wonen in de dagen van zijn vlees bij ons? En zijn blijdschap was alleen dat het welbehagen Gods werd volvoerd, dan was hij ontroerd. Was hij vol van vreugd, wat heeft hij geweend. Niet alleen om Lazarus, maar vooral om Jeruzalem, om de onbekeerlijkheid. Hij heeft onder ons, bij ons gewoond. En dan mogen wij na Pinksteren zeggen, hij heeft in de gemeente gewoond. En hij woont in de gemeente. Pinksteren ontvouwt Bethlehem en Golgotha en de hof van Jozef van Arimathea nader. Pinksteren maakt woning in ons hart. Pinksteren maakt ons hart dat diep en duister is en alleen gekend wordt door God zelf tot een woning voor hem. Nou, zegt iemand, maar dan is er wel een grote schoonmaak geweest. Ja, dat klopt. Dat klopt. Want de Heere aanvaardt wel deze krotwoning waar allerlei ongedierte uitpuilt. Maar hij houdt er eerst een grondige opruiming. En hij laat er alles uitkomen. Zodat u al uw ellende, al uw moeite, al uw verdriet, maar vooral al uw zonde, al uw schulden, u van God vervreemd zijn, voor hem hebt neergelegd. O, die Heilige Geest, gemeen. Wat is die diep in ons vlees ingedaald. Hoort. Joël zegt het al. En het zal geschieden in de laatste dagen. Dat ik van mijn geest zal uitgieten over allerlei vlees. Hebt u het gehoord? Ook alweer over vlees. De Heer Jezus Christus tabernakelt in het vlees. De Heilige Geest wordt uitgestort over allerlei vlees. Dat is het, gemeente. Dat hij woont in de gemeente. Dat hij woont in een mensenhart. Maar dan in het brandoffer, in het zoenoffer, in het zondoffer. Zoals wij vanmorgen zagen in de verklaring van vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. Die geest alleen doet ons het volgende versregel verstaan. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborenen des vaders. Wat is nu de heerlijkheid van de enige geborene van de vader? Lees de evangelie, zijn persoon en zijn werk. Zijn woorden, zijn tekenen, zijn wonderen. De heerlijkheid van de enige geborene des vaders komt uit in zijn taak en in zijn taakvolbrenging. Wat hij zegt en wat hij doet, waarin hij waarschuwt en waarin hij vertroost. Kijk, gemeente, dat is de enige geborene van de vader. Er is een vader zuinig op, als hij een enige geborene heeft. Al wat hij heeft is voor die jongen. En dat is hier ook zo. Al wat van de vader is, is van de zoon. Alles heeft God zijn zoon tot erfgenaam benoemd, niet. Als zou God de Vader wegvallen, o Gods lastelijke gedachte. Maar wel dat hij in onze beeldende taal gesproken, alles, hemel en aarde, zijn kerk, zijn volk, vermaakt heeft aan zijn zoon. De enige geboren. O, wat is, wat heeft de Vader bewogen om zijn enige zoon af te sturen? Dat zegt Johannes op een andere plaats. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven beërven. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. We hebben vanmorgen gezien, toen we het hadden over eer of heerlijkheid, dat het is de uitschittering van al Gods deugden in de vleeswording. En vanavond mogen wij het zien vanuit de apostel Johannes, vanuit het geloof, vanuit de kinderen Gods. Want gemeente, wij zitten vol van ellende. En onze heerlijkheid is vergaan, is verdwenen, is nergens meer te vinden. Het zouden haast met een omschrijving van de tekst van de mens kunnen zeggen, de mens is vlees geworden. We hebben zijn versmading aanschouwd. Een versmading als van een enige geborene van de Satan. Vol van zelfzucht en leugen. Dat is de achtergrond. Dat is de achtergrond, gemeente, vooruit deze voorgrond zijn belichting krijgt. Straalt en schittert deze woorden tegen die diepe achtergrond van onze val, van onze ongehoorzaamheid. Wat gemakkelijker nu, ik denk aan die wenende zondares. Ze had veel zonden gedaan, zegt Jezus zelf. Maar ze had hem zo ontzaglijk hartelijk lief. Waarom? Omdat de Heere Jezus voor haar zo goed was. Hij vergaf haar zonde. Kijk, die vrouw, Simon niet. De gastheer zag het niet. Maar die vrouw zag zijn heerlijkheid. En als van de enige geborene van de Vader, die haar zonden vergaf. Wie ziet in Zoetermeer zijn heerlijkheid? Wie vandaag aanschouwt zijn heerlijkheid? Ja, zegt u, maar wij wandelen toch door geloof en niet door aanschouwen. Dat bedoelt de schrift heel duidelijk, door aanmiddellijk aanschouwen. Nee, dat is er niet bij. Het is een leven uit de hoop. Het is een leven door geloof. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd hebben. U kent de geschiedenis. Maar dat betekent niet dat het geloof blind is. Dat het geloof met blindemans ogen door het leven gaat en uit het leven gaat, wel nee. Dezelfde Heer Jezus zegt die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is dus ook een aanschouwen. Dat niet is een onmiddellijk aanschouwen van de gezadigde. Of van een omgaan met hem in de dagen van zijn vlees, want dat kan niet meer. Maar een schouwen en aanschouwen door het geloof. Het geloof is niet blind. Niet blind voor eigen zielsnood en ellende. Maar ook niet blind voor zijn alles overtreffende schoonheid. Raak ik u? Want we zitten hier maar wat niet over de hoofden heen te praten. Raak ik u? Zegt ge daar amen op. Dat ge uw eigen ellende, uw eigen nood, uw eigen schuld dieper kent. Het wonder van de vleeswording des woords door het geloof aanschouwt. En dan hebben we het nog niet eens, gemeenten, over de diepten van de ervaringen die er kunnen zijn, die nooit een grond zijn. Maar het geloof is niet blind. Het is wel een bewijs van de dingen die niet gezien worden met onze natuurlijke ogen. Dat wel. Maar het is wel door de Heilige Geest een zien op Jezus. Waar Ambrosius een kostelijk boek over schreef. Moeten de jonge mensen kopen en lezen. Ambrosius, zien op Jezus. Een heleboel boeken voor laten liggen. Als je dat je eigen gemaakt hebt. En God past dat toe aan je hart. Dan ben je de rijkste jongen of meisje van de hele wereld. Zijn heerlijkheid aanschouwt. Gemeente, wat is dat een ontzaglijk diep wonder. Want hij heeft het gedaan en hij staat er ook borg voor. Aanschouwen is opmerkzaam gadeslaan, erop letten, erop gezet zijn. De hoofdzaak in je leven laten zijn. Dat is met innerlijk vermaak ermee bezig zijn. Dat is er smaak in krijgen terwijl gewalgd van uzelf. Nee, een onmiddellijk aanschouwen is er niet bij. Stel u voor, gemeente, dan zouden we verbrand worden. Mozes wou God zien. Hij wou het. Maar het kon niet. De Heere God die zei, er is daar een plaats voor mij en van mij. Daar in die kloof van die steenrots. Ga daar maar staan. En toen trok God zelf voorbij en riep zijn naam uit. Heere God, barmhartig en genadig. Groot van goedertierenheid en waarheid. En al die namen die God zichzelf geeft. Wat lees je van Mozes? Hij zag iets van de achterste delen van God. Als in een glimp. zo indrukwekkend. Als die godsopenbaring op de horen hebt dat Mozes' hele gezicht straalde. Dat hij met God sprak als met een vriend, een uitschieter naar boven in het oude verbond, het type van de Heer Jezus Christus. Meent een onmiddellijk aanschouwen is er niet bij. Maar één blik op dit kind in Bethlehem stad. O, wie wordt er door verwaardigd, ertoe verwaardigd. Eén blik op zijn stervende liefde aan het kruis. Eén blik door de geest op de opgestane Christus. Eén blik op de ten hemel gevaren koning. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Eén blik op hem als de rechter van hemel en aarde. En er zit hier een jongen of een meisje of een man of een vrouw. Die wordt er door in het hart gegrepen. Dat kan. Dat gebeurt. Er was een meisje ergens van 17 jaar. Die ging eens naar een andere kerk. Ze wou de jongens daar wel eens zien. Ze zei het later heel eerlijk. Maar die dominee preekte net over de wederkomst. En ze had geen jongen meer gezien, maar ze werd in haar hart gegrepen. Want ze begreep dat zij, al was ze dan nog maar 17 jaar, ook sterven moest. En Spurgeon verhaalt van een man die uit Genesis 5 las, uit die geslachtsregisters, weet u wel. En die werd zo en zo oud en hij gewon zonen en dochteren en dan staat er als een treurig refrein en hij stierf. En toen ging die man waarlijk geloven dat al werden ze nou 900 of 969, dat een mens sterven moet. Dat geloofde die. Het is hem tot een eeuwige zegen geworden. Want wie gelooft het met zijn hele hart dat hij sterven gaat? Die God ontmoeten gaat? Gemeente, God kan elk woord gebruiken. Maar het is het aanschouwen, gemeente, door het geloof zoals hij zichzelf aan ons vertoont in de Heilige Schrift. Het wonder van het geloof. O, dat kostbare geloof. Er waren een heleboel Israëlieten die zagen hem en ze zagen hem toch niet. Er waren een heleboel Joden die door hem geholpen waren en ze zagen hem toch niet. Niemand kan zeggen, de Heer Jezus heeft zich aan mij niet bekendgemaakt in het evangelie. Niemand. Ik bedoel dat niet in de diepste vorm waarover ik straks sprak. Maar ik bedoel dat in zijn uitreden in het evangelie op u aan. Toch niet gekend. Toch te moeten horen, ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Want, en dan volgt een opsomming van dingen, aangrijpend gemeente, dat dient tot zelfonderzoek te leiden. Of in het geloven zijt, aan het geloven zijt, in het geloof zijt. Gemeente, de Heere wil zichzelf bekend maken. We hebben zijn heerlijkheid gezien. Velen hebben hem gehoord en toch niet gehoord. Die wij gemeente die roemen alleen in de onverdiende verkiezende genade Gods. De uitroepende genade Gods. In de gemeenschapstichtende kracht van de genade Gods. Dat is niet wij, zus en zo. Nee, het is een uitgezonderd volk. Het volk van het welbehagen. En dat wordt in de diepste ootmoed beleden. Ten slotte wordt hier gezegd dat hij is vol van genade en waarheid. Gemeente, we zagen al dat de volheid der Godheid lichamelijk in hem woonde. En dat wordt hier nader geconcretiseerd in vol van genade. Genade is die onverdiende goedheid Gods in Gods gezindheid. Waarmee hij vuile zondaren beetpakt, ze wast in zijn bloed. En ze verzegelt met zijn geest. Genade is die gezindheid in God, waarin hij ons welwillend gezind is. Maar genade is ook kracht. Genade is niet alleen gezindheid, maar ook kracht. Het is beide. Dat vinden we in de schrift uitvoerig terug, dat kunnen we nu niet breed op ingaan. Vol van genade. Wat zitten wij vol van ongerechtigheid, gemeente? De Bijbel zegt in een bepaalde situatie, graaf maar dieper. Vol van leugen, vol van bedrog, vol van zelfbedrog. Het is ontroerend om te zien hoe mensen bedrogen willen worden. En hoe wij zelf bedrogen willen worden, want wij hebben God bedrogen, althans. Ja, maar we hebben God wel bedrogen, maar we zijn zelf in de leugensfeer gevallen. En nu komt de waarde, genade Gods komt in die leugensfeer. En die genade Gods ontmaskert de leugen. Ontmaskert de onwaarheid met de waarheid zelf. Vol van genade en waarheid. Hij loopt ervan over. Hij is er zo vol van dat die genade over zijn lippen heen stroomt. Want genade is op zijn lippen uitgestort. Al wat aan hem is, is helemaal begeerlijk voor een verleugend en een onwaar mensenkind die vol van ellende zit. Daar is hij bij in de straat komen wonen. Of hij nu in de stationstraat woont of waar dan ook, dat doet niet ter zake. Zo diep is hij afgedaald. In deze verpeste atmosfeer. Vol van genade en waarheid. De genade is gezindheid en kracht. De waarheid grenst aan de trouw dat God zijn woord houdt. Ach, laten hier de kinderen Gods tevoorschijn komen, laat ze zeggen. Als God niet zijn woord houdt, laten de ellendigen die op de school van de geest gekomen zijn en van zichzelf nauwelijks iets durven zeggen of denken, maar die wel goed spreken van God, laat ze komen. En laat ze nu eens zeggen of God niet trouw is aan zijn woord, dat is zijn waarheid. Of hij zijn woord niet houdt, heeft hij het niet waar gemaakt. Dat deze ellendige riep en de Heere hoorde, maakt hij het niet waar in 6 benauwdheden. Heb ik u uitgeholpen en in de 7e zal ik u niet verlaten. Gemeente, die waarheid en die genade. Die genade en waarheid zijn hij zelf. Hij is het zelf. Het is in hem. Klaagt gij over uw onreinheid? Hij is de bron van de reiniging. Klaagt gij over uw moedeloosheid? Hier is de bron om uw oog te verlichten. Klaagt gij over al uw ziekten en kwalen, lichamelijk en geestelijk? Hier is de genezing. Zijt gestervende, hoor het. De God heft zijn zoon op als Mozes de koperen slang in de woestijn. En hij zegt, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Zijt ge bestreden, hier is rust. Zijt ge radeloos, hier is raad. Zijt ge tot stervens toe benauwd, hier is de vrijkoper. Meent hij, dat is wat, dat een mens die vol van rampzaligheid zit, vol van zaligheid wordt. Vol van genade en waarheid in hem, buiten zichzelf. Maar één van wij zijn of vol van de genade en de waarheid in Christus gegeven, of we zijn vol van de rampzaligheid. O, dat u zelf beproeft. In het licht oog in oog voor Gods aangezicht. En bedroef de Heilige Geest niet die in u is, die in de gemeente is, want de kinderen Gods, de ware gelovigen, zijn de gemeente Gods aan deze plaats. 1000 banden verstrengeld met heel het verbondvolk. De Heilige Geest woont in u, zijn tempel. Betroef de Geest Gods niet, waardoor gij verzegeld zijt. En weet dat de strijd tegen de leugen en de ellende, uitlandig zijn uitmondt alleen in hem, die over dood en graf meegaat. Gemeente, nog één vraag. Weet u een betere zaligmaker? Hebt u ooit gehoord dat iemand u en in leven en in sterven vrijkoopt. Ik heb het ooit gehoord dat hij onze rijkdom is in onze armoede en we zijn zo arm. Al bent u misschien een vermogend man of een vermogende vrouw, maar in uw doodskleed zit er geen zak. En de kist is bij alle praktisch gelijk. En het graf ook. We nemen niets mee, gemeente. Houdt u de rekening mee. Stelt u orde op zaken. Want we zijn zo arm. Maar dat hij nu, in zijn gerechtigheid, in zijn heiligheid, in zijn verlossing, onze rijkdom is voor God en in God. Gemeente, hij is het manna in de woestijn. Levensbrood, waardoor een mens verder kan. Hij zorgt voor het nieuwe koren en de nieuwe wijn, het nieuwe brood van het avondmaal in het koninkrijk Gods. Hij is een vuurkolom en een wolkolom, ter bescherming en ter verlichting. Daar zal ik hem zien, sprak een dichter, in het hemelse oord. Hem zien vol genade en waarheid. Daar is het aanschouwen steeds ongestoord, in hemelse vreugde en klaarheid. Amen. Wij zingen samen gemeenten uit Psalm 84 en Psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27 vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En wat daar meer volgt in Psalm 27, vers 3. Prezen zij uw naam, heren, voor het voorrecht dat we als gemeente tot viermaal toe de gelegenheid hadden om op te gaan om ons te stellen onder de verkondiging van uw heilige evangelie. Niemand van ons heeft het ernaar gemaakt, maar het is u vrijmachtig welbehagen. Het is het liefste werk dat gij gedaan hebt om de verloren mens achterna te gaan en hem in te halen in Bethlehems stal, zodat de Heer Jezus Christus voor eeuwig met ons mens zijn is verbonden. De Godmens, gij nooit meer van uw kerk af kunt en ook niet af wilt, maar dat gij haar vergadert, beschermt en onderhoudt tot aan het einde der wereld.
Geef heren dat de kinderen en ook grotere en kleine lammetjes mogen zijn of worden van de Heer Jezus Christus die hij wijdt met zijn herderstaf. En dat gij zelf het woord der prediking ter hand neemt. Dat als een instrument tot onderwijzing en lering en bekwaarmaking, tot beschaming en ook tot waarschuwing en vertroosting mee te geven. We danken u met allen die hier weer mogen zijn, soms korter of langer tijd verhinderd zijn, die gij weer hebt opgericht, die gij hebt verblijd. Wil gij zijn bij al de zieken die verblijf houden in het ziekenhuis. En in deze dagen de huiselijke gezelligheid missen, maar bovenal het opgaan naar uw woningen. Wil gij ze bezoeken? En geef heren dat ze gedragen mogen worden op de vleugelen van het gebed. Leggen voor uw aangezicht neer alle verborgen en openbare noden van de gemeente. Wil gij ons bepalen bij hem, die vol van genade en vol van waarheid is. Omdat hij kon zeggen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En omdat hij de geopenbaarde genade Gods is. En op zijn lippen is uitgestort. O geef dat velen hem kussen in de omhelzing van het geloof, omdat gij met de genade aankomt naar de ellendigen en de armen, en dat gij uw naam moogt verheerlijken in levens- en stervensnacht, in leven en in sterven, voorspoed en tegenspoed. En laat uw aangezicht over ons lichten, ook de dagen die voor ons liggen, als we straks het jaar onze Heren 1972 gaan besluiten, de volgende zondag. Geef ons, Heren, dat we elkander dan mogen terugzien voor uw aangezicht, en dat uw heilige naam over ons mag worden uitgeroepen. Wij vragen het u met dankzegging voor alle zegeningen in Christus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeenten, uit Psalm 84, het vierde vers. Psalm 84, vers 4. Wordt van u nog een gave gevraagd, gemeente, voor de emeriti predikants weduwen en wezen. God zegen u met uw gaven. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.